Gemeente, eerst een aantal mededelingen. In de avonddienst vandaag zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. Woensdagavond 19:30 de gespreksavond met de jonggehuwden. Collecte vandaag voor de kerk, voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 96e psalm het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere en u moet uw tong de heidenen noden. 1 en 2 van 96. Luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit Handelingen 13, het eerste gedeelte, dat wil zeggen de eerste 13 versen. Handelingen 13, de eerste 13 versen. Daarna zingen we Psalm 67, het eerste vers: de al goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij den Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden ze het woord Gods in de synagogen der Joden, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u ziet, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom gaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. Zoals we dat vinden op 3 plaatsen in de Heilige Schrift. In de eerste plaats in het tweede deel van vers 13 van Handelingen 13. Handelingen 13, vers 13b. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Dan een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 15 van het boek Handelingen. Vers 39b. Handelingen 15, vers 39b. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. En dan uit 2 Timotheus 4, een paar woorden. 2 Timotheus 4, het tweede deel van vers 11. Timotheus 4 vers 11b, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. We gaan eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dat is ook de gelegenheid om met elkaar voor verschillende voorbeden te doen en dankzegging, om met het laatste te beginnen. Dankzegging willen we doen voor broeder en zuster Bestman, die vrijdag mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Dankzegging doen we ook voor zuster Wilma van Dieren, die uit het ziekenhuis in Rotterdam mocht thuiskomen. Ook voor Marjolein Groeneveld, die na de behandeling in Sofia weer thuis is. Voorbeden doen we voor zuster Van Dis, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt en daar wacht totdat er voor haar ruimte is om in Dijkzicht geopereerd te worden. Voorbeden doen we ook voor zuster Stolk, die deze week in het ziekenhuis een operatie moet ondergaan. En voorbeden doen we ook voor zuster Verhagen, die in de afgelopen week een broer verloor aan de dood. Laten wij samen bidden. Heren, als we aan de morgen van deze uw dag samen als gemeente weer in uw huis zijn vergaderd, dan willen we allereerst uw naam erkennen voor het feit dat u ons weer een week hebt gespaard en gedragen en dat we nog altijd zijn hier op deze aarde in het land der levenden. Er vallen mensen weg, heren, om ons heen zien we het telkens weer gebeuren. Soms ook uit de kring van de gemeente, als we elkaar de mededeling moeten doen van die en die is er niet meer. Soms uit de wat bredere kring waarbij wij als familie, als gemeenteleden, als familie betrokken zijn. Maar heren, te midden van alles wat in dat opzicht ook verandert en te midden van al de lege plaatsen en de rouw die daar dan het gevolg van is, mogen wij hier nog allen zijn in redelijke welstand. En mogen wij ons nog verheugen in vele zegeningen die gij ons op dit aardse leven wilt toevertrouwen. Geef ons daar nu een oprecht dankbaar hart voor en laten wij zien, heren, dat alles wat gij geeft gunst van u is. Maar laten we er ook bij zien, heren, dat al die dingen die gij ons nog geeft een bedoeling hebben. Dat de goede tierenheid, zo zegt uw woord, het ons tot bekering wil leiden. Er zijn allerlei dingen in ons leven, heren, die u gebruikt en die u wilt gebruiken om mensen tot waarachtige bekering te brengen. En daar horen ook de vele zegeningen bij die ons erbij bepalen wat een goeddoend en wat een goede tieren God gij zijt. En zoudt gij het dan niet waard zijn om gediend en gevreesd en gehoorzaam te worden? O Heere, laat dat inderdaad ook de vrucht mogen zijn. En wilt ge ons geven dat wij door de overvloed van weldaden zo onder de indruk zijn dat we beseffen dat gij de God zijt die het echt ook waard zijt om gevreesd te worden door ons. Heren, er zijn ook andere middelen die gij gebruiken kunt om een mens daar te brengen dat hij in de weg van waarachtige bekering zich tot u wendt. Ook tegenspoeden kunnen daartoe dienen. En dat bewijst u ook menigmaal. Dat dat ook middelen kunnen zijn waarvan gij gebruikt om een mens stil te zetten. Om een mens met andere vragen dan de vragen naar het aardse bezig te doen zijn. En als dat de bedoeling is, heren, van de tegenspoeden. En als er dan tegenspoeden en zorgen en moeite in ons leven zijn, van welke aard dan ook, laten die dan in ieder geval dat ook tot uitwerking mogen hebben, dat we erdoor tot u de Heere worden uitgedreven om bij u onze noden bekend te maken, maar nog veel meer om met de ernstigste kwaal die een mens bij zich draagt, zich tot u om hulp te begeven. Want daar is geen kruid voor gewassen op deze wereld. Daar hebben we toch de hemelse medicijnmeester wel heel bijzonder voor nodig. Voor de genezing van onze ziel. En heren, daarvan gaat u ons spreken in uw woord, zoals altijd weer, ook vandaag. Daarvan mogen we horen van die mogelijkheid bij u en van de werkelijkheid die gij geeft in het leven van hen die u gaat bearbeiden tot zaligheid, van die genade die in Christus is. Open bijzonder daar onze ogen voor, heren, en ontsluit onze harten opdat wij dat mogen gaan ontdekken en opdat wij zo gaan verstaan wat tot onze eeuwige vrede dient. We zijn vaak zo betrokken op het aardse en dat is vaak alles wat binnen onze horizon valt, ons aardse leven, met zijn moeite, met zijn zorgen, of met zijn vreugden en met zijn dingen die ons tevreden stellen. Maar verder kijken we vaak ook niet. En zeker als we nog blind zijn voor geestelijke zaken, dan kunnen we niet ons eens over die horizon heen reiken. Maar open onze ogen, Heren, opdat we zien mogen wat er achter de horizon ligt. Ook achter de eindstreep van ons leven, de rechterstoel, de rechter, het moeten verschijnen voor God. Wat daar ligt, Heren, als vonnis geveld wordt, enerzijds eeuwig wel, anderzijds eeuwig wee. Open onze ogen, Heren, opdat datgene wat dan voor ons gevoel nog achter de horizon ligt, nu eens dichterbij zal komen. Dat bloed van Christus, waar we geen oog voor hebben, wat zo ver weg is en zo onbelangrijk voor de natuurlijke mens, breng dat eens dichterbij als iets wat absoluut noodzakelijk is. Het werk van uw Heilige Geest, waar we geen verstand van hebben, waar we in onze natuur staat helemaal geen besef van hebben, breng dat eens zo dicht bij ons, Heren, dat we gaan verstaan dat ook wij dat niet kunnen missen onder geen beding. En laten zo de geestelijke dingen werkelijkheid voor ons gaan worden, zodat de tijdelijke dingen ook eens wat minder belangrijk worden en wat minder tijd gaan opeisen en wat minder van onze kostbare tijd gaan gebruiken. Heren, laat deze zondag in ieder geval een dag zijn waarin we zorg besteden aan onze ziel, waarin we aandacht schenken aan uw woord, waarin we zoeken de dingen die boven zijn, waarin we betrokken zijn op de dienst, de waarachtige dienst des Heren. Zegen ons zo, Heren, naar de grootheid van uw goede tierenheid. Denkt u aan onze zieken. Denkt u aan zuster Van Dis. Heren, ze ligt nog altijd te wachten totdat de operatie mogelijk zal zijn. Wilt u haar sterken in deze periode en als het mogelijk in deze week zover zal zijn dat ze naar een ander ziekenhuis moet en daar de operatiekamer op moet, gaat u dan mee en maakt u dan in uw gunst alles nog wel naar lichaam en ziel. Geef dat ook aan zuster Stolk als zij in deze week naar het ziekenhuis moet en als ook haar een operatie wacht. Heren, wilt u erbij zijn en wilt u ondersteunen en sterken en vertrouwen geven op uw genade. Laat ze het alles bij u mogen brengen en laat ze het alles ook aan u mogen toevertrouwen, Heren, en kwijtraken. Heren, wij bidden u ook voor zuster Verhagen die in rouw gedompeld werd uit haar naast de familiekring werd er weer een door de dood weggenomen. En hij laat ook een lege plaats achter. Geeft u haar en de anderen die daar nauw bij betrokken zijn uw ondersteuning en uw gunst. En geeft dat te midden van rouw en verdriet er ook nog een woord van troost van uwentwege zou mogen zijn. Heere, wij danken u ook voor zegeningen die u gegeven hebt. Dat geldt Wilma van Dieren die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Al blijft ze tot op dit ogenblik nog in onzekerheid ten aanzien wat nu eigenlijk de klachten heeft veroorzaakt. Heere, wilt u haar in uw gunst nabij zijn en haar herstellen en haar de bekwaamheid geven om straks ook weer haar werk te verrichten. Laat ze ervaren dat deze dingen ook niet te vergeefs zijn, Heere, maar dat het ook een geestelijk nut met zich mee kan brengen. Denk u ook aan Marjolein Groeneveld. Heere, ze heeft ervaren dat u haar nog wilde helpen en dat u er nog bij wilde zijn toen zij geholpen moest worden. Denk ook verder aan haar in uw genade. En dan willen we uw naam ook erkennen voor het voorrecht dat u het echtpaar Bestman hebt gegeven. Ze mochten terugzien op 40 jaren huwelijk. 40 jaar geleden begon die weg, heren, en u hebt ze al die tijd, ondanks zorgen en moeite die ook hun deel werden, bij elkaar willen houden en voor elkaar willen sparen. We erkennen uw goedheid daarin. Wees verder met ze, heren, ook bij de zorgen die er nog altijd weer zijn. En wilt u ze met uw genade en met uw gunst omringen, ook bij het klimmen der jaren. Mogen we uw naam erkennen voor alle goedheid, heren, en laat dat ook in oprechtheid wezen. En laten we u nodig hebben in oprechtheid en waarheid, als er zorgen en moeite zijn. Zie zo op ons in ontferming ten neer, o God, en wil alles weren uit ons midden, wat ons schade berokkent en wat verwijdering tussen u en ons geeft en wat ons van de zegen van het woord berooft. Wilt u ervoor waken, heren, dat de vorst der duisternis ons geen hinder zal doen en dat jong en oud en wij allen en ook degenen die meeluisteren betrokken mogen zijn op dat woord dat verkondigd zal worden en wilt u dat heiligen aan ons aller hart om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25. Vers 3 en 4, denk aan het vaderlijk meedogen en zere goedheid kent geen palen. 3 en 4 van 25.
Thank you.
Gemeente, vorige week luisterden we met elkaar naar een boodschap uit het laatste deel van Handelingen 15. Niet zo'n verheffende passage in het woord van God, want het ging over een ruzie die niet bijgelegd werd. Althans, voorlopig niet. Ruzie tussen twee wereldse mensen, nee. Ruzie tussen twee kinderen Gods. Ruzie tussen twee dienaren van het evangelie. Tussen Barnabas en Paulus. En waar ging het over? Het ging over de vraag, als ze weer op reis zouden gaan, of ze dan een zekere Marcus weer mee zouden nemen. Barnabas zei, ja, laten we dat doen. Het zal zijn voorstel ook wel geweest zijn. En Paulus zei, nee. En hij zei pertinent nee, want Marcus was de eerste keer wel meegegaan, maar dat was op een fiasco uitgelopen, hij was halverwege teruggekeerd. Paulus zei, aan zo iemand heb je niks, daar kun je niet op aan, die blijkt onbetrouwbaar, dus ik wil hem niet meer bij me hebben. En dat konden ze niet bijleggen, dat werd, zoals de Bijbel zegt, een verbittering. En ze gingen uit elkaar aan die prachtige, nauwe samenwerking van jaren. Aan die band die hen met elkaar verbond, kwam in één keer een eind. Die werd gebroken en ze zagen elkaar voorlopig niet meer. Daarmee is eigenlijk datgene wat de Heere ons over het woord, in het woord van God over Barnabas zegt, ten einde. We lezen nog een enkele keer over Barnabas als Paulus zijn naam noemt in de eerste Korinthebrief. En dan doet hij dat gelukkig weer in gunstige zin. Maar het is eigenlijk alleen maar even in het voorbijgaan dat hij hem noemt. Dan blijkt kennelijk toch dat de verhouding weer hersteld is. Maar van die Barnabas horen we in het woord van de Heere verder niets meer. Van Marcus horen we nog wel wat. Van die jonge man om wie het eigenlijk ging in dat conflict. En vanmorgen willen we bij die Marcus stilstaan. Wie was dat dan eigenlijk? En waarom ging hij tijdens die eerste zendingsreis niet verder mee? Waarom ging hij terug naar Jeruzalem? En waarom wilde Barnabas hem daarna toch nog mee hebben? En hoe is het met die Marcus verder gegaan? We lazen ervan in het 13e hoofdstuk, daar allereerst. Hoewel, de naam van Marcus komt ook al eerder in het boek Handelingen terug, maar daarover straks. In hoofdstuk 13, vers 5, lezen wij dus dat Paulus en Barnabas op die eerste reis, als ze aanvankelijk naar Cyprus gegaan zijn, Johannes tot een dienaar hebben. U zegt, hé, maar daar heet hij Johannes. Ja, dat klopt, maar het is toch dezelfde. Kijkt u maar even in vers 12 van hoofdstuk 12. Daar ziet u dat deze man twee namen heeft gedragen. In hoofdstuk 12, vers 12 staat, daar gaat het over Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus. Dus geen twijfel mogelijk. Hij mag dan twee namen hebben, een Joodse naam Johannes en een Latijnse naam Marcus. Maar het gaat om dezelfde persoon, hoe hij ook genoemd wordt. Hij is dus, en nou kom ik bij hoofdstuk 12 terug, hij is dus afkomstig uit Jeruzalem. Hij is een zoon van die bekende Maria in Jeruzalem, van wie wij weten dat ze een welgestelde vrouw was, dat ze een groot huis tot haar beschikking had. En dat ze dat huis waar zij in woonde ook ter beschikking stelde aan de christenen in Jeruzalem. Handelingen 12 vertelt ons immers, en daarom komt die naam van Maria daar ter sprake, dat een deel van de christelijke gemeente in dat huis van Maria bij elkaar is, ter gelegenheid van het feit dat de apostel Petrus in de gevangenis zit. En die mensen in dat huis van Maria zijn daar samengekomen om samen de Heere te bidden over voor het leven van Petrus en voor de bevrijding van Petrus. We lezen in Handelingen 12 dat van de gemeente een gedurig gebed voor Petrus tot de Heere werd opgezonden. Nu, dat gebeurt dan op die plaats in het huis van Maria. Ik zei, het is een groot huis geweest. Het beschikte ook nog zelfs over een voorpoort. Want als Petrus daar straks voor de deur staat, dan staat hij aanvankelijk voor de voorpoort. Dus het zijn mensen geweest die aanzienlijk vermogen hadden. Over de vader van Marcus lezen we niets. Of die al overleden is, dat zou natuurlijk best kunnen. Maar van zijn moeder weten we dus wie zij was. Hij kwam dus al heel jong in aanraking met het evangelie. Hij is daarbij als die gemeente daar samenkomt. En er is ook nog een mogelijkheid. Het is u waarschijnlijk wel eens opgevallen dat in Marcus 14 ons in een paar verzen een incident wordt verteld van een jongeling. Geen naam erbij. Die in de nacht waarin de Heer Jezus gevangen genomen is, in zijn nachtkleren achter die stoet aangaat om te zien wat er met de Heer Jezus gebeurt. En dan grijpen ze hem en dan weet hij te ontsnappen met achterlating van dat nachtkleed en dan vlucht hij weg. Daar staat geen naam bij, we moeten gissen wie dat geweest zou zijn. De veronderstelling is zeker niet ongegrond dat daar ook Marcus mee bedoeld is. Het is tenslotte in het evangelie dat deze man later heeft mogen schrijven dat ons dit voorval wordt meegedeeld. En dat als Marcus dan over zichzelf een ogenblik geschreven heeft, dan is het begrijpelijk dat hij zijn eigen naam daar ook maar niet bij genoemd heeft. Trouwens, wie zou het anders hebben moeten weten dan hij zelf? Dat dit gebeurd is. Maar laat dat nog even terzijde. Ik wil alleen maar aangeven dat deze Marcus betrekkelijk jong al in aanraking gekomen is met het evangelie, met de kring van de apostelen. En er is een aanwijzing voor in de eerste brief van de apostel Petrus, dat het zeker niet onwaarschijnlijk is dat door middel van de prediking van Petrus deze Johannes Marcus tot geloof gekomen is. En wat is dan die aanwijzing die we in 1 Petrus 5 vers 13 lezen? Deze, Petrus noemt Marcus daar en hij noemt hem zijn zoon. Zoals Paulus Timotheus zijn zoon noemde. En dan moet u dat in geestelijke zin verstaan. Dan is Paulus de geestelijke vader van Timotheus. En dan zou Petrus de geestelijke vader van deze Marcus zijn geweest. Daar is een geestelijke band geweest, in ieder geval tussen Petrus en deze Marcus. Hij is dus niet alleen in aanraking gekomen met het evangelie, maar we mogen ook geloven dat dat evangelie hem overmeesterd heeft. Dat dat evangelie hem ingewonnen heeft. Dat hij de kracht tot zaligheid van dat woord van God heeft ondervonden. En dat is in de gemeente ook bekend geworden daar in Jeruzalem. En er op een gegeven ogenblik dan ontmoeten Paulus en Barnabas Marcus. Dat is op dat moment als zij, u herinnert u dat wel, die collecte die ze in Antiochië hebben gehouden voor de armen in Jeruzalem. Als ze de opbrengst van die collecte moeten gaan overhandigen in Jeruzalem. Daar worden Paulus en Barnabas voor afgevaardigd. En bij die gelegenheid zullen ze deze Marcus hebben ontmoet. En toen is ook de band tussen Paulus en Barnabas en Marcus gelegd. Bij Barnabas was dat niet zo'n wonder, want die twee zijn nog familie van elkaar. Dat zijn neefs. Dat wordt ons in het woord van God ook verteld, maar dan moeten we weer in een andere brief lezen, in de Colossensebrief. Dan zie je dat die twee ook aan elkaar gerelateerd waren als familieleden. Maar Paulus heeft ook wat in deze jonge man gezien. En als Barnabas, en zo zal het wel gegaan zijn, voorstelt, zullen we Marcus meenemen naar Antiochië op onze terugreis, dan heeft Paulus daarin bewilligd. En zo is Marcus daar ook in die bloeiende gemeente van Antiochië terechtgekomen. En hij heeft toen meegemaakt, wat we al eens een paar weken eerder overdacht hebben, dat de Heilige Geest toen bekend maakte, zondert mij af bij de Barnabas en Paulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus dan moeten die twee, die neef van Marcus en Paulus, op reis, op zendingsreis. En als ze daar plannen voor maken en allerlei toebereidselen, dan blijkt Marcus bereid te zijn om met het gezelschap mee te gaan. Dan is hij, vers 5 van hoofdstuk 13, hun assistent, hun helper, die nou niet zozeer direct betrokken is in de prediking van het evangelie, want daar moeten mensen een roeping voor hebben, maar die wel bezig geweest is in het verlenen van allerlei hulpdiensten aan deze twee apostelen. Die misschien eten heeft ingekocht, die misschien uitgekeken heeft naar logeeradressen waar ze konden logeren, die misschien allerlei andere dingen geregeld heeft, zodat de apostelen best een hele hoop gemak van hem hebben gehad. Maar het is die Marcus niet erg meegevallen. Hij heeft er toch heel wat meer verwachtingen van gehad, of hij heeft de gevaren van onderweg behoorlijk onderschat. En als ze door Cyprus heen gereisd zijn en tenslotte de oversteek gaan maken naar het ten noorden van Cyprus gelegen Turkije, Klein-Azië, dan zijn er bij Marcus intussen zoveel twijfels in zijn hart gerezen of hij wel de geschikte persoon is voor dit werk. Dan komt er vrees in hem op dat hij te vroeg gegaan is en dat hij nog te jong en te onervaren is en de dingen, ze vallen hem eigenlijk zwaar. En als ze dan overgestoken zijn, dan is hij besloten om af te haken. Hij maakt dat aan Paulus en Barnabas bekend, dat hij het niet meer ziet zitten om verder mee te gaan. En hij keert terug naar Jeruzalem. Zo luidt dan de eerste tekst die we vanmorgen als uitgangspunt hebben genomen. Hij keerde weder naar Jeruzalem. Hij zegt het gezelschap vaarwel. En ze moeten het verder zonder zijn assistentie stellen. Wat dat dan bij hem geweest is, wat voor motieven hij daarvoor gehad had om weg te gaan, daar zijn natuurlijk allerlei veronderstellingen geweest. De een heeft gezegd, hij was zo jong, hij had heimwee. Het was te veel voor hem. Hij wilde graag terug naar Jeruzalem, naar zijn moeder. Nou, dat zou misschien waar geweest zijn. Anderen hebben verondersteld dat hij het eigenlijk met de gang van zaken niet helemaal eens was. Ik heb u vorige keer gezegd dat Handelingen 13 laat zien dat er een verschuiving in de leiding van het gezelschap is gekomen. Aanvankelijk was het Barnabas en Saulus. Barnabas voorop. Hij werd ook als eerste door de Heilige Geest aangewezen en Saulus als laatste. Maar tijdens die reis op Cyprus zie je dat er een verschuiving komt. Paulus neemt de leiding over. En als ze daar in Klein-Azië aangekomen zijn, dan wordt Barnabas helemaal niet meer genoemd. Dan is het Paulus en die met hem waren. En men heeft gezegd, nou, dat heeft deze neef van Barnabas hoog gezeten. Hij kon er natuurlijk niks aan veranderen, maar het zinde hem niet dat zijn familielid, Barnabas, die toch aanvankelijk voorop ging, helemaal opzij gedrongen is, gepasseerd is door deze Paulus. En dat Paulus dan ook besloten had, we gaan weg hier van Cyprus, we gaan naar Klein-Azië, en daar kon Marcus zich niet bij neerleggen. Mogelijk. Het is ook mogelijk, zoals anderen gezegd hebben, dat Marcus nog niet zo ver was dat hij inzag dat inderdaad aan de heidenen ook het evangelie moet worden verkondigd. Want dat werd langer, hoe meer eigenlijk het werk wat ze gingen doen. En als Paulus dan tegen Barnabas zegt, als ze die ruzie hebben, dat hij hem niet mee wil nemen die zich niet heeft willen begeven tot het werk, dan zou dat kunnen betekenen, zo zeggen sommigen, dat dat speciale werk van de verkondiging van het evangelie aan de heidenen voor Marcus op dat moment nog een brug te ver was. Vanuit zijn Joodse manier van denken was hij nog niet zo ver gekomen dat hij dat inzag dat zijn tong ook de heidenen moest gaan noden. En u weet, Er zijn er veel meer geweest onder de Joden die er grote moeite mee gehad hadden. Dat God de dingen nu zo beschikte dat het evangelie tot aan de einden der aarde moest worden gebracht. Maar ik acht dat het ook gewoon mogelijk is om de conclusie te trekken. Ach, Barnabas zag erg tegen dat vervolg van die reis op. Op Cyprus was het hem in alle opzichten nog niet meegevallen, maar nou gaan ze nog verder van huis. En nou komen ze in een gebied waar allerlei gevaren zijn. Wat maakt de mens allemaal niet mee onderweg? Althans in die tijd. Wat voor gevaren dreigen er niet van rovers onderweg en van allerlei andere gevaren, van overstromingen en van ik weet niet wat allemaal meer. En daar was deze jongen nog veel te jong voor. Al die ontberingen. Paulus noemt er trouwens later in een van zijn brieven nog wat van op. Ook wat hij allemaal onderweg heeft meegemaakt. Nou, als Marcus daaraan denkt wat er allemaal nog op zijn pad zal zijn. Dan deinst hij terug. Dan is hij er gewoon niet tegen opgewassen. En wat de reden voor zijn vertrek dan ook mogen zijn geweest. Hij is teruggegaan. Dat is voor hem een teleurstelling geweest, want hij had er veel meer van verwacht. Dat is voor die apostelen ook een teleurstelling geweest. Want nu zijn ze hem kwijt. En dat heeft iets ontmoedigends. Als iemand op wie je hebt menen te kunnen steunen, van wie je het een en ander verwacht hebt, als zo iemand om welke reden dan ook weggaat. Dat is ontmoedigend. Niet alleen maar omdat ze nou allerlei hulpdiensten zelf moeten verrichten en ze die assistent niet meer bij zich hebben. Maar ze hebben er ongetwijfeld ook iets van gevoeld van hier is Satan aan het werk. Satan probeert ons te verhinderen. Satan heeft Marcus al verlamd zodat hij niet verder meegaat. Moeten zij nu misschien ook terugkeren? Moeten zij hun plannen misschien ook laten varen. Dat zou de duivel natuurlijk het liefste gezien hebben. Dat er verder geen enkel woord over de Heer Jezus en over de genade Gods in Klein-Azië zou zijn gehoord. En dat al die mensen daar in zijn greep zouden zijn gebleven. Dus omdat de duivel weet dat als het evangelie daar komt, dan kunnen dezelfde dingen al gaan gebeuren als in Paphos, waar die Romeinse stadhouder tot geloof kwam. Omdat de duivel dat voorziet, probeert hij op deze manier ook de discipelen, de apostelen te ontmoedigen, zodat ze hun plannen zullen opgeven. Maar niet alleen in de richting van de apostelen was de stap van Marcus een teleurstelling. Het is ook tegenover de Here een ernstige zaak geweest. Zou je dit nou bedroeven van de Heilige Geest mogen noemen? Wat Marcus deed? Bedroeven van de Heilige Geest. Want het getuigt van weinig geloof. Het getuigt van het ontbreken van geloofsvertrouwen. Het is een bewijs dat hij op dat moment heel klein van de Here denkt. Nee, ik zeg niet dat dat vertrek van Marcus op één lijn gesteld mag worden met de manier waarop Demas vertrokken is. Demas, later lees je daarvan in Paulus' tweede brief aan Timotheus. Demas is ook een keer uit de dienst vertrokken. Die is gedeserteerd. Maar van Demas schrijft Paulus heel nadrukkelijk dat Demas dat gedaan heeft omdat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Bij hem was het eigenlijk nooit echt geweest. Zijn liefde tot God en zijn... Dat lezen wij van Marcus niet, dat hij teruggaat naar Jeruzalem, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Ik denk dat er nog iets pluspunt in zit als er staat dat hij naar Jeruzalem terugkeert. Want dat was voor hem ook de plek waar de Here hem voor het eerst opgezocht had en waar de Here in zijn leven begonnen was. Nee, het is geen afval hier bij Marcus. Maar het is wel een terugval. En een terugval is ook veroorzaakt door ongelovigheid, door kleingeloof, door gebrek aan vertrouwen. Marcus kon niet geloven dat de Heere genade en krachten en wijsheid genoeg had om hem op die zendingsreis verder te beschermen. En dat dit inderdaad een weg was die God had aangewezen. Marcus kon dat niet geloven omdat hij veel te klein van God dacht en veel te groot van allerlei bezwaren dacht. En zo'n terugval is ook ernstig. Berokkent de zaak van de Heere ook schade. En het is op grond van deze stap die hij gedaan heeft, dat Paulus niks meer in hem ziet. En als Barnabas dan voorstelt, zullen we op onze tweede reis Marcus weer meenemen? Dan zegt Paulus, nee. Want die jongen is ongeschikt. Heeft hij toch bewezen? Hij heeft zich niet gegeven tot het werk. Zo iemand heb je toch niks aan? We kunnen hem meenemen en dan hebben we dezelfde ervaring straks. En dan mag Barnabas nog zo hard voor hem pleiten, maar Paulus blijft onvermurwbaar. Waarom zou Barnabas hem nou weer mee hebben willen nemen? Hij heeft toch ook die teleurstelling meegemaakt? Vindt hij het dan minder ernstig? Zou dat komen vanwege die familierelatie, het feit dat ze neefs van elkaar zijn? Of zou het kunnen wezen, gemeente, dat juist ook vanwege die familierelatie Barnabas wat meer van Marcus weet? Dat ze achteraf nog wel eens contact met elkaar gehad hebben. En dat Barnabas bespeurd heeft bij Marcus dat hij toch echt berouw heeft gekregen over zijn vertrek. Dat het hem leed doet, dat hij ze toen in de steek gelaten heeft. Dat het hem verdriet heeft gedaan, dat hij zo weinig op de Heere vertrouwd had. En zou Barnabas toen begrepen hebben dat Marcus alsnog graag weer in de dienst des Heeren zou worden aangenomen? En dat hij met Gods hulp dan zou willen bewijzen dat het echt anders geworden was in zijn leven? Weet Barnabas die dingen en zijn het die dingen die hem er misschien toe drijven om bij Paulus aan te houden en te zeggen, toe joh, laten we hem alsjeblieft meenemen. We weten uit het woord van God dat Barnabas niet alleen maar een goed mens was, maar dat hij ook een bepaald inzicht had in het innerlijk van mensen. Dat hij ook een bepaalde gave van de Heere had om te herkennen wat werk van de Heere was en wat niet. Daar is Paulus zelf een keer heel duidelijk het voorbeeld van geweest. Want u herinnert zich nog wel, toen Paulus daar in Jeruzalem aankwam, toen hij de deuren gesloten vond bij de apostelen, toen heeft Barnabas naar hem geluisterd en toen heeft Barnabas hem overgenomen, vertrouwen in hem gehad en nog alles voor hem gedaan om hem bij de apostelen te introduceren ook. Barnabas had kennelijk van de Heere een bepaalde mate van mensenkennis, van geestelijke kennis en onderscheidingsvermogen van de Heere ontvangen, waardoor hij dat kon zien en onderscheiden bij Paulus. Nou, als we dat dan van Barnabas mogen geloven, dan kon het wel eens wezen dat hij de dingen toen ook ten aanzien van Marcus heel wat beter getaxeerd heeft dan Paulus. En dat hij ook veel beter gepeild heeft wat er in de ziel van deze Marcus leefde door de genade Gods, dan dat Paulus dat heeft willen zien en erkennen. Paulus heeft er helemaal niks van geloofd. Maar goed, ze gaan uit elkaar. En kennelijk heeft Barnabas dan toch vertrouwen genoeg in Marcus. Want als hij de ene kant uitgaat, weer naar Cyprus, dan neemt hij Marcus mee. En wat is toen gebleken? Toen is gebleken dat de Heere deze Marcus wel degelijk geschikt gemaakt heeft voor het werk. En dat de Heere hem wel degelijk heeft ingeschakeld bij de verkondiging van het evangelie. dat Barnabas het niet mis had. Maar dat hij je vertrouwen op Gods werk en op de belofte Gods, dat wat de Heere eenmaal begonnen is, door hem nooit zal worden losgelaten, in het vertrouwen dat de Heere een waarmaker van zijn woord is, heeft hij het aangedurfd om Marcus weer mee te nemen. En toen is gebleken, de Heere maakt nog gebruik van hem ook. En dat heeft Paulus, maar dan zijn we een hele tijd later, ook moeten erkennen. En hij heeft het erkend. Hij heeft het zelfs heel ruiterlijk herkend. Ik geef u twee plaatsen en dan kom ik bij dat woord uit Timotheus. Colossense 4, het tiende vers, daar schrijft Paulus, en dat is na deze gebeurtenissen, dan schrijft hij: u groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bericht, bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvangt hem. Een aanbeveling voor Marcus bij de Colossense. Als hij komt, ontvangt hem. Want hij komt niet in zijn eigen naam en hij komt niet in zijn eigen opdracht, maar hij komt met het woord. En dus heeft hij met waardering over deze Marcus geschreven. Nog iets in de brief van Filemon, hoofdvers 23. U groette Epaphras, mijn medegevangene in Christus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Maar een hele korte mededeling, maar in dat rijtje van medearbeiders, medearbeiders, zegt Paulus daar, staat ook deze Marcus. En dan 2 Timotheus 4, de afscheidsbrief van Paulus. De laatste dingen die we van zijn hand en uit zijn pen hebben. Nog een paar mededelingen. Die dringende oproep aan Timotheus: jongen, kom alsjeblieft. Kom als het kan voor de winter. Paulus weet dat zijn einde nabij is. En als Timotheus nou nog lang wegblijft, dan zien ze elkaar misschien nooit meer. En Paulus is toch al zo eenzaam. Want die is weg en die is weg en die is weg. Kom alsjeblieft. Zo dringt hij er bij Timotheus op aan. En dan zegt hij: en als je komt, neem dan Marcus mee. Als je komt, breng dan Marcus bij me. Want, en dat is wel zo totaal anders als wat hij tegen Barnabas zei daar tijdens die ruzie in Antiochië. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. Dat is wel heel wat anders als wat hij toen zei. Hij heeft zich onttrokken aan het werk, hij is ongeschikt. Je kunt niet op hem aan. Nu zegt hij: hij is mij zeer nut tot de dienst. Paulus wil Timotheus graag nog een keer zien voordat hij straks zijn hoofd bij de beul moet laten. En Paulus wil Marcus ook nog graag zien. Waarom Marcus nou juist? Ach, het is weer goed tussen die twee. Het is weer goed. Paulus heeft moeten inzien dat hij veel te rap, veel te snel geoordeeld heeft. Dat hij geoordeeld heeft naar het gezicht van zijn ogen. En zo oordeelt de Heere niet. En Paulus moet dat, en er klinkt mijns inziens ook een toon van verootmoediging in door. Paulus moet aan het eind van zijn leven erkennen: ik heb het toen misgehad, want die jongen is niet ongeschikt. Wie is trouwens ongeschikt als God hem geschikt maakt? En nu heb ik gezien, zo laat hij Timotheus weten, dat de Heere dat bij Marcus gedaan heeft. Hij is mij zeer nut tot de dienst. Paulus moet erkennen dat God, en dat is het eigenlijk, dat God barmhartiger met Marcus is omgegaan dan dat hij gedaan heeft. Want als God er nou eens net een erover gedacht had als Paulus, als God hem nou ook eens afgeschreven had, als er nou eens geen weg was voor weglopers, geen weg terug, Als een mens die zo'n stap gedaan heeft, nou ook nooit meer echt terug kon keren en in genade kon worden aangenomen. Paulus moet erkennen en hij doet het ruiterlijk. Hij doet het in verwondering en ten diepste beleeft hij nu zelf ook weer het wonder. God heeft een weg terug voor weglopers. En dan is het wel gebleken ook dat Marcus van veel nut voor de dienst is. Dan mag Paulus door de Heere gebruikt zijn, door de Heilige Geest gebruikt zijn om bijbelschrijver te worden. Dan mag Paulus door de Heilige Geest ingeschakeld zijn door middel van zijn brieven om heel wat na te laten voor de kerk van alle eeuwen. Maar in dat opzicht heeft de Heilige Geest deze Marcus ook helemaal naast Paulus geplaatst. Want van zijn hand hebben we ook een Bijbelboek. Tweede Evangelie. Geschreven door Marcus. Zij het dan dat Petrus daarbij leiding gehad heeft. En dat Petrus als de zegsman heeft gefunctioneerd. Moest ook wel, want Marcus was natuurlijk geen oog en oor getuige van al die dingen geweest waarover hij schrijft. Maar de geestelijke vader van Marcus heeft dan inderdaad zijn invloed uitgeoefend. Maar Marcus is toch de schrijver geweest. Waar de Heilige Geest ingewerkt heeft. Zodat hij hem ertoe gedreven heeft. En bij het schrijven bewaard heeft voor het maken van fouten. Zodat er een betrouwbaar evangelie van de hand van deze Marcus in de schrift staat. God heeft genade gegeven. En als u het zo wil citeren. God heeft genade en eer willen geven. En ze staan in de inhoudsopgave van de Bijbel naast elkaar. Paulus en Marcus. Hij is mij zeer nut tot de dienst. Niet in zichzelf, maar door Gods genade zo gemaakt. Gemeente, wat laat die geschiedenis van Marcus ons zien? Ik zou twee dingen nog even willen benadrukken. Het eerste, dat er net als Marcus nog heel wat meer zijn die zich niet begeven tot het werk. Tot het werk des Heren. Die zich niet begeven in de weg des Heren. Of die in de weg des Heren niet consequent voortgaan. Nou, wie denk ik dan? Nou, om te beginnen aan al diegenen die nog nooit één stap gezet hebben op de weg die de Heren ons wijst. Op de smalle weg die ten leven leidt. In het pad van Gods geboden. En nou is er geen mens die van nature in die weg gaat. Maar zolang wij dus in onze natuurstaat onbekeerd en onvernieuwd voortleven, zijn wij allemaal mensen die in een andere weg gaan. En we begeven ons niet tot het werk. We prakkezeren niet over waarachtige bekering. We bekommeren ons niet over de noodzaak van een waarachtig geloof. De naam van de Heer Jezus is ons wel bekend, maar dat zegt ons verder niet. Dat hij zijn leven gegeven heeft om zondaren te redden, dat stemmen we wel toe, maar we maken van hem geen gebruik. Vluchten tot hem, we weten er niks van. We leven in onbekeerlijkheid voort. We hebben geen verderreikende horizon dan de horizon van ons aardse leven en van aardse genoegens en van allerlei vergankelijke dingen. Onverschillig. En ongevoelig voor geestelijke zaken. En als de Heere ons roept tot het werk van bekering, tot het werk des geloofs, tot het gehoorzamen van hem, tot het wandelen in zijn wegen, dan begeven we ons niet tot dat werk. Zoals Paulus van Marcus moest zeggen. Hoort u daar nog bij? Jarenlang het evangelie gehoord, of misschien nog niet zoveel jarenlang, maar toch voldoende gehoord van dat woord van God. dat het ons allemaal duidelijk is dat er een verandering in ons leven moet plaatsvinden. Dat we de Heere tot ons deel moeten hebben. Zal het ooit echt goed zijn met ons? We weten dat, maar het is nog nooit zo ver gekomen. Geestelijke zaken. Nou, misschien dat je er zo af en toe wel eens even aan denkt, maar het gaat zo weer over. En er is zoveel anders waar je mee bezig bent. Er zijn zo'n hoop andere zaken die je aandacht vragen. Er blijft gewoon geen tijd over voor je arme ziel. En dat je een keer sterven moet en dat je een keer voor God moet verschijnen. Dat je een keer rekenschap moet geven en dat de Heer er een keer op terugkomt op al die roepstemmen. Ach, je staat er toch niet bij stil. Weet u wel wat u aan het doen bent? Weet u wel wat u aan het doen bent? De Bijbel zegt, op zo grote zaligheid geen acht slaan. Kan dat goed gaan? Denkt u dat? Kan dat goed gaan? Vindt de Heere dat goed? U weet wel beter. Is het niet dwaas om als de Heere zoveel genade aanbiedt, eraan voorbij te lopen en je hoofd een andere kant op te draaien en toch weer naar dat vergankelijke aardse leven te kijken en daar alles van te maken? Terwijl de Heere zegt, hier is het leven. Vergaapt u zich aan het vergankelijke leven. Terwijl de Heere zegt, hier is echte rijkdom. Vergaapt u zich aan vergankelijke bezittingen. Hier is echt geluk en vrede. En u zoekt het in de surrogaat. Ondertussen laat u Gods eigen zoon te vergeefs nodigen. Dat vindt God niet goed. En dat is tot schade van uw eigen ziel. Eén ding kan ik u garanderen. Als u zo blijft leven. En als je zo zult sterven. Dan zul je jezelf eeuwig voor het hoofd slaan en zeggen, wat ben ik een dwaas geweest. Dan kon ik zalig worden. En ik heb het niet gewild. Want ik heb me niet tot dat werk begeven waartoe de Heere me riep. Zou het vandaag niet anders moeten worden? Toch zeker wel. Er zijn er ook, het gaat over mensen die zich niet tot het werk begeven, er zijn er ook die wel meelopen en die dat ook een tijdje gedaan hebben. En daar zijn er onder bij wie dat echt wel heel ernstig leek te zijn. En echt. En oprecht. Maar er was een moment, wanneer dat ook was, er was een moment dat ze afhaakten. Wat was er dan gebeurd? Oh, de een was teleurgesteld in mensen. Die had van mensen nogal wat verwacht, van Gods kinderen, maar dat viel tegen. En toen kreeg hij second thoughts, toen ging hij toch een beetje anders erover denken. Anderen zijn teleurgesteld in God. We hadden gedacht, als je de Heere vreest, dan krijg je voorspoed. En dat gebeurde niet, er kwam tegenspoed, er kwamen slagen, er kwam moeite, er kwam... En zo zijn er teleurgesteld in God. Er zijn er ook die weer in de greep van de wereld terecht kwamen. De wereld ging toch weer een greep doen naar dat hart. En dat was succesrijk. De wereld slaagde erin toch weer binnen te dringen in zo iemands hart. Door verkeerde vrienden en de invloeden die zij hadden. Of door het zichzelf permitteren toch allerlei verkeerde gewoonten aan de hand te houden. Toegeven. Aan zichzelf toegeven, in het gezin, de bakens verzetten, er wat ruimer over gaan denken. Of er waren er ook bij die, ja, toch graag carrière wilden maken, en dan moest je verhuizen naar een streek waar je niet fatsoenlijk naar de kerk kon, of dan moest je werken op tijden waarop je dat niet gewend was en waarvan je eigenlijk wist dat dat ook niet juist was. Dan moest je soms dingen doen waarvan aanvankelijk je geweten zei dat klopt niet. Maar je zette je er overheen en je liet bepaalde principes los. Of je sloot, achteraf blijkt dat dan wel duidelijk, ondanks allerlei waarschuwingen toch een verkeerd huwelijk met een verkeerde partner. En toen ging het mis. Zulke zijn als Demas. Maar dus, het was eigenlijk nooit echt. Die ernst die er een poosje was in uw leven, was toch geen harte zaak. En de ijver ook niet. Het hart was nooit veranderd. En nadat het aanvankelijk een poosje heel mooi leek, blijkt toch dat ze zich niet geven tot het werk. Zijn er zulke hier? Of mensen die op het punt staan om een van die oorzaken die ik net noemde, hoe langer hoe verder weg te trekken? Heb u dat in uw leven ontdekt? Dat, ja, vroeger. Maar dat is nou helemaal weg, hè? Die warmte. Ga eens naar hoe dat komt. En zoek van de Heere genade, zodat het wel echt zou mogen zijn in uw leven. En dat de wereld niet meer die greep op u heeft, die hij nu heeft. Uw ziel staat op het spel. Het gaat maar niet om een kleinigheidje. Eeuwig wel of eeuwig wee brengt de rechter straks op zijn weegschaal mee. En dan zijn er ook bij wie het net is als bij Marcus. Want dat heb ik u gezegd, Marcus was wel bekeerd. Marcus was wel iemand die de Heere had leren vrezen. Bij Marcus was het wel echt. God was wel echt begonnen in zijn leven. Het evangelie was voor hem wel een kracht Gods tot zaligheid geworden. Maar toen viel hij terug. Toen kreeg, en je ziet uit deze geschiedenis hoe listig de vorst der duisternis is. En wat een macht de duivel nog ontplooien kan. En hoeveel hij nog aan schade kan veroorzaken, ook in het leven van mensen die de Heere vrezen. Toen kreeg de duivel de overhand. En toen was er een inzinking. En toen was het zicht op God, op de woorden en de belofte Gods verduisterd. En als er dan nog geloof was, dan was het een zo klein ineengeschrompeld geloof dat het geen kracht meer deed. Toen zag hij veel meer op allerlei bezwaren en op allerlei moeite dan dat hij iets verwachtte van de heerlijkheid en de kracht en de trouw van God. Goed, het zal blijken een tijdelijke inzinking te zijn. Maar dat was toen nog niet te bekijken. En zo zijn er in het leven van Gods kinderen ook inzinkingen. Momenten waarin zij zich ook niet begeven tot het werk. Of dat nou het werk van het getuigen is, of dat dat nou het werk is van het dienen van de Heere, of dat dat nou het werk is van waarachtige bekering, of werk van het waarachtige geloof en gehoorzaamheid. Maar er zijn tijden in het leven van Gods kinderen, en als de Heere hen weer op hun plaats brengt, dan schamen ze zich ervoor dat ze zich ooit geschaamd hebben voor het evangelie. Dat er momenten waren dat ze maar stilletjes hun weg gingen en zwegen als ze moesten spreken en zich zo niet hebben begeven tot het werk. Dat er tijden in hun leven waren dat er eigenlijk helemaal niks van hen uitging. Dat de glans er helemaal af was. Dat niemand wat aan hen had. Dat niemand ooit meer wat van hen hoorde. Dat ze misschien mopperend door het leven gingen en op iedereen wat aan te merken hadden. Vanwege hun innerlijke onvrede. Ja, dat wel. Maar dat er geen geur en geen smaak aan was. Is dat nou een kind van God? Is dat nou iemand van wie je dit en dat vroeger gehoord hebt? Onnut geworden. En wat heeft de Heere aan hen? Zijn ze het eigenlijk niet waard om afgedankt te worden? Als die overgebleven zonden en die overgebleven zwakheden hen lam gelegd hebben, wat heeft de Heere dan aan hen? Dan zoeken ze zijn eer niet en dan kunnen ze het eigenlijk zo gerust meemaken dat de mensen om hen heen maar voortleven naar het eeuwig verderf en ze steken geen hand uit om ze te redden. En ze spreken geen woord van aanmoediging voor jonge mensen om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen. En ze laten niets zien van de rijkdom en de waarde die het heeft om de Heere te mogen kennen, ook in je jonge leven al. Geheel onvruchtbaar, ingezonken. Ze begeven zich tot het werk niet. Is dat herkenbaar? Moet u nou het hoofd buigen en zeggen, ja, zo is het bij mij ook wel geweest. En zo is het bij mij misschien op dit moment. Ik wil maar zeggen, er is van alles op Marcus aan te merken, maar laten wij het maar niet doen. Er is van alles reden om op Marcus neer te zien, maar laten wij het maar niet doen. Laten wij maar naast hem gaan zitten. En laten we net als dat Marcus dat heeft mogen doen door de genade Gods, maar mogen erkennen, Heere, ik heb ook gedaan wat kwaad is in uw ogen. Niet alleen door de zonde van bedrijf, maar ook door de zonde van nalatigheid, door weg te lopen. Door te zwijgen, door me niet tot het werk te begeven, doordat er niks van mijn leven uitging. Zouden we dat maar niet beter kunnen doen, naast Marcus gaan zitten en onder dat oordeel van de Heere buigen en zeggen, Heer, ik ben ook onnut. Wees mij genadig. Want en dat is het tweede wat het leven van Marcus ons laat zien. Niet alleen dat er mensen zijn die afhaken, mensen die zich niet tot het werk begeven. Maar het tweede wat het leven van Marcus laat zien, en dat heeft Marcus niet gemaakt, en dat heeft Paulus niet gemaakt, en dat heeft Barnabas niet gemaakt, maar dat heeft God gemaakt, dat er een weg terug is. Voor weglopers. Dat onwaardigen, die in Gods ogen onwaardig zijn en die het in eigen ogen zijn geworden, toch nog in genade kunnen worden aangenomen. Dat bewijst de geschiedenis van Marcus ook, die we zo her en der in een aantal gegevens uit de schrift mogen construeren. Voor Marcus was er die weg. Die mocht terug. Die mocht in oprechtheid terugkeren bij God die hij verlaten had. Of die hij gewantrouwd had, van wie hij zo kleine gedacht had, die hij ongehoorzaam geweest was. Toen hij met schuldbelijdenis terugkwam, toen heeft God hem aanvaard. Nee, dat was geen formele schuldbelijdenis, dat was niet, Heere, het was niet goed, wil u het me vergeven? Heere, ik heb het toen mis gehad, wil u het me kwijtschelden? Nee, nee, dit ging om een echte verandering des harten. Dit was zoiets als wat er in Spreuken staat, die zijn zonde beleidt, maar ook laat. Die zal barmhartigheid vinden. En dat is waar gebleken bij hem. Oh, wat een wonder, want dan was hij bij de Heere nog eerder weer aangenomen dan bij Paulus. Nu zag de Heere nog weer eerder in barmhartigheid en ontferming op hem neer dan dat mensen dat deden. En voor wie van ons is er nou reden om ook die weg te gaan die Marcus ging? Met de belijdenis, Heer, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Om het de Heer eerlijk te zeggen, Al die keren dat we gefaald hebben. Al die keren dat we eigen wegen gegaan zijn. Dan denk ik aan diegene die ik zojuist als eerste noemde. Die nog nooit echt in waarheid naar God gevraagd hebben. Die nog nooit echt de Heere in hun leven nodig hebben gehad. Die roepstemmen maar iedere keer hebben aangehoord en naast zich neergelegd. Zou het geen tijd worden dat je tegen de Heere gaat zeggen: Heere, nou heeft dat woord van u nog nooit vat op me gehad. Maar wilt u het nou eens anders maken? Wilt u dat nou eens door uw genade, door uw overwinnende genadekracht in mijn leven zo bewerken, dat ik hoor met doorboorde oren en dat ik de dingen echt ga zien en beleven en dat ik mezelf niet iedere keer wat wijs maak en dat ik niet overgeleverd ben aan de dwaasheid van de keus van mijn eigen duistere hart? Zou er geen reden zijn om voor de Heere te beleiden dat je zo vaak in de kerk gezeten hebt en zo vaak de Bijbel hebt horen lezen zonder dat dat enig effect had. En dat je dat woord van God altijd maar naast je neergelegd hebt. Zou dat geen reden zijn om in verootmoediging aan God te erkennen: Heere, dat was zonde. Want u meende het zo goed. Die weg is er. Die weg terug. Ook die weg van: je hebt een poosje met het volk des Heren gewandeld en toen kwam de duivel, toen kwam de wereld en toen kwam het geld, toen kwam de eer, toen kwam de gunst van mensen en die hebben het gewonnen. En je haakte af of je staat op punt om af te haken. Er is een weg terug. Maar dan moet je terug. Dan moet je terug. Dan moet je het erkennen. Maar die weg is er. En ook voor diegenen die oprechte Heren vrezen en die bij zichzelf de beschuldiging in hun geweten hebben en die de vinger van Gods uitgestoken geboden op zich weten gericht: gij zijt die man. Wat heeft de Heren nou aan je gehad? Wat is er nou gebleken van liefde tot God en van bewogenheid met medemensen? Wat is er nou gebleken van hartelijke toewijding aan de dienst des Heren? Wat een inzinkingen. Wat een traagheden. Wat een nalatigheden. Maar er is een weg terug. Door God in zijn genade geopend. Ze zullen komen met smeking en geween zal ik ze voeren. En de Heere wacht om genadig te zijn. Het kan anders worden. Marcus bewijst het. De Heere kan zulken toch nog in genade aannemen. Toch weer in genade aannemen. En dat bloed van Jezus Christus, dat is in staat om van alle zonden te reinigen. Er is een weg terug, ook voor weglopers. Dat is de evangelie. Dat is de evangelie dat vanmorgen ook verkondigd mag worden. En wat voor soort wegloper je dan ook bent en wat voor soort beschuldigingen je ook moet aanvaarden als tegen uw eigen leven gericht. De Heere is een helper. De Heere is een genade God die vandaag niet zegt wat Paulus over Marcus zei: ik wil hem niet meer. Ik gebruik hem niet meer. Dank hem af. De Heere zegt nog: er is een weg terug. En dan kan hersteld worden wat door de zonde verwoest is. Dan kan hersteld worden wat stuk was tussen Paulus en Marcus. Omdat hersteld is wat stuk was tussen God en Marcus. En als het tussen God en Marcus weer in orde is, dan mag het ook weer in orde komen tussen Paulus en Marcus. En daarom schrijft Paulus aan Timotheus: jongen, breng hem alsjeblieft mee. Ik wil hem zo graag nog zien. En ik moet erkennen, God heeft hem in zijn dienst genomen. En hij is zeer nut tot de dienst. En dan wordt er iets beleefd, al is het dan in de gevangenis, in Rome. Het rechtvaardig volk zal welig bloeien, daar twist en wrok verdwijnt. zal alles door de vrede bloeien. En zo zal het nou straks zijn in dat nieuwe rijk. Amen. Psalm 72, het vierde vers. Zien wij op, Heren, nu wij andermaal uw woord hebben mogen horen, opnieuw kregen we onderwijs. Onderwijs in wat een mens is en wat een kind van God ook overkomen kan als hij op u niet meer ziet en als hij op de omstandigheden let en als hij met zichzelf te raden gaat, Heren, dan komt er inderdaad niet veel van terecht. Maar we hebben ook mogen horen wat er bij u nog is, ook zelfs voor zulke mensen. Een weg terug, behoudenis voor onnutten, voor weglopers, voor mensen die schuldig staan. Heren, het kan nog goed komen, wie we dan ook zijn. Laat dat inderdaad ingang mogen vinden in onze harten, die boodschap die tegelijkertijd een roepstem is. En laten wij door genade die weg mogen gaan, Heren, die weg terug tot u, met belijdenis, met erkentenis, om genade te ontvangen. Heren, wij bidden van u heilig uw woord aan onze harten. Wilt u ervoor zorgen dat het vruchten zal mogen dragen? Dat is toch ook tot verheerlijking van uw naam, o God. Laat uw woord dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk in onze harten. En de verheerlijking van uw naam. Schenk ons uw zegen. En breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar. Rondom uw woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het derde vers, 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.